In de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren levend maakt en vernieuwt, is ons samen zijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen gaan zingen uit de 90ste psalm. Psalm 90. En daarvan het eerste vers. Gij zijt, o Heer, van de allervroegste jaren voor ons geweest een toevlucht in gevaren. En wat er verder volgt in het eerste vers van de 90ste psalm. Der eeuwigheid. Lieve mensen, hebt gij het wel? Kent u al Immanuel? Bent u al in hem gevonden en geborgen in den Heer? Leeft gij uzelf nu niet meer, afgewassen van de zonde? Is des Heeren geest en woord in uw hart al eens gehoord? Bent u overtuigd van zonde? Of is uw hart nog steeds versteend? Hebt u ooit wel eens geweend over al uw vuile zonden? Ijdelheid der ijdelheid is des werelds heerlijkheid. Alles zal door vuur verbranden. Alles zal eens voorgoed vergaan. Niets blijft van wat nu is, dan nog staan van het werk des mensenhanden. Maar geroepen door zijn stem. Ken en dien en volg ik hem, waar het lam mij wil geleiden. Werd u ook al de Heere te sterk, voelde u des geestes werk. Zo alleen kunt u Christus komst verbeiden. Ben geboren van omhoog, rein gesteld voor s vaders oog, en door Jezus bloed gewassen van mijn zonde. Zo stuurt de tijd mij voort, naar die dag dat ik ongestoord voor eeuwig aan Christus ben verbonden. Vanuit dat licht denken we aan hen die van ons zijn heengegaan in het afgelopen jaar. Op 2 januari, Annie Woord van der Veen, in de leeftijd van 74 jaar. Op 13 januari, Grietje de Ridder Bakker, in de leeftijd van 82 jaar. Op 24 november, Renze Hoekstra, in de leeftijd van 84 jaar. Ter nagedachtenis aan hen willen we zingen uit de 102e psalm, en daarvan allereerst het 6e vers. Al mijn dagen zullen mij ontvluchten als een schaduw die verdwijnt. Ik verdor als het gras dat kwijnt. Maar gij, Heere, gij zult eeuwig blijven. En ook het 15e vers. Maar gij hebt, o opperwezen, nooit verandering te vrezen. Gij die duren, die de eeuwen acht als duren, zult al eeuwigheid verduren. Het 6e en het 15e vers van de 102e psalm. Thank you. deze laatste dienst van het jaar 2017 mag het aloude woord van God nog eenmaal opengaan in het boek Openbaring, Openbaring 14. En daarvan willen we lezen de versen 14 tot en met 20. De schriftlezing Openbaring 14, de versen 14 tot en met 20. Daarna willen we met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis doen van ons geloof en willen dat deze middag doen met de woorden van artikel 37 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 37. En in aansluiting daarop willen we gaan zingen uit de 9e psalm en daarvan het 19e en het 20e vers. Vers 19 en vers 20 van de 9e psalm.
En ik zag en zie een witte wolk, en op de wolk was een gezeten, des mensen zoon gelijk, hebbende op zijn hoofd een gouden kroon, en in zijn hand een scherpe sikkel. En een andere engel kwam uit de tempel, roepende met grote stem tot degene die op de wolk zat: zend uw sikkel en maai, want de uur om te maaien is voor u gekomen, terwijl de oogst der aarde rijp geworden. En die op de wolk zat, zond zijn sikkel op de aarde, en de aarde werd gemaaid. En een andere engel kwam uit de tempel, die in de hemel is, hebbende zelf een scherpe sikkel. En een andere engel kwam uit van het altaar, die macht had over het vuur. En hij riep met groot geroep tot degene die de scherpe sikkel had, zeggende: zend uw scherpe sikkel en snijd af de druiventakken van de wijngaard der aarde, want zijn druiven zijn rijp. En de engel zond zijn sikkel op de aarde en sneed de druiven af van de wijngaard der aarde en wierp ze in de grote wijnpersbak van de toren Gods. En de wijnpersbak werd buiten de stad getreden. En er is bloed uit de wijnpersbak gekomen, tot aan de tomen der paarden, 1600 stadien ver. Ten laatste geloven wij, volgens het woord Gods, dat als de tijd van de Heere verordend, die allen creaturen onbekend is gekomen, en het getal der uitverkorenen vervuld zal zijn, ons Heer Jezus Christus uit de hemel zal komen, lichamelijk en zienlijk, gelijk Hij opgevaren is, met grote heerlijkheid en majesteit, om zich te verklaren een rechter te zijn over levenden en doden. Deze oude wereld in vuur en vlam stellende om haar te zuiveren. En als dan zullen persoonlijk voor deze grote rechter verschijnen alle mensen, zowel mannen als vrouwen en kinderen, die van de beginnen der wereld af tot de einde toe geweest zullen zijn, gedagvaard zijnde door de stem des archangels en door het geklank der goddelijke bazuin. Want al degenen die gestorven zullen wezen, zullen uit de aarde verrijzen, de zielen tezamen gevoegd en verenigd zijnde met haar eigen lichaam, in het welk zij zullen geleefd hebben. En aangaande degenen die als dan nog leven zullen, die zullen niet sterven gelijk de anderen, maar zullen in een ogenblik veranderd en uit verderfelijk onverderfelijk worden. Als dan zullen de boeken, dat is de conscientiën, geopend en de doden geoordeeld worden, naar hetgeen zij in deze wereld gedaan zullen hebben, het zij goed of kwaad. Ja, de mensen zullen rekenschap geven van alle ijdele woorden die zij gesproken zullen hebben. die de wereld niet dan voor kinderspel en voor tijdverdrijf acht. En dan zullen de verborgenheden en de geveinsdheden der mensen openbaarlijk voor allen onbedekt worden. En daarom is de gedachtenis van dit oordeel met recht schrikkelijk en vervaarlijk voor de bozen en de goddelozen. En zeer wenselijk en troostelijk voor de vromen en de uitverkorenen. Dewijl als dan hun volle verlossing volbracht zal worden en zij aldaar zullen ontvangen de vruchten des arbeids en der moeite die zij zullen gedragen hebben. Hun onnozelheid zal door allen bekend worden. En zij zullen schrikkelijk wraak zien die God tegen de goddelozen doen zal. Die hen getiranniseerd, verdrukt en gekweld zullen hebben. In deze wereld, de welke overwonnen zullen worden door het getuigenis hunner eigen conscientieën, en zullen onsterfelijk worden, doch in zulke voegen dat het zal zijn om gepijnigd te worden in het eeuwige vuur, het welk de duivel en zijn engelen bereid is. En daarentegen de gelovigen en de uitverkoren zullen gekroond worden met heerlijkheid en eer. De zonen God zal hun naam belijden voor God, zijn Vader, en zijn uitverkoren engelen. En alle tranen zullen van hun ogen afgewist worden. Hun zaak die nu tegenwoordiglijk door vele rechters, overheden als ketters en goddelozen verdoemd wordt, zal bekend worden de zaak des Zoons Gods te zijn, en tot een genadige vergelding zal hen de Heere zulk een heerlijkheid doen bezitten, als het hart eens mensen nimmer meer zou kunnen bedenken. Daarom verwachten wij die grote dag met een groot verlangen, om te vollen te genieten de beloften Gods in Jezus Christus onze Heere.
Thank you.
In de prediking staat het gehele gedeelte centraal dat we met elkaar hebben gelezen. Openbaring 14, de versen 14 tot en met 20. We willen zingen uit de 68ste psalm en daarvan de versen 1 en 2. 1 en 2 van 68 en u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegene u en uw gaven. Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 126e psalm. En daarvan het derde vers. Die hier bedrukt met tranen zaait, zal juichen als hij vruchten maait. En wat er verder volgt in vers 3 van de 126e psalm. Geliefde gemeente, hoe laat is het? Nee, dan bedoel ik nou niet allereerst de tijd op uw horloge. Dat kunnen we zo zien. Ongeveer 17:50 op 31 december 2017. Oudejaarsdag. Nog enkele uren en het jaar is weer voorbij. Een jaar waarin er opnieuw van alles is gebeurd. Wereldwijd, landelijk en op ons dorp. En de kranten hebben ook dit jaar weer bol gestaan van alle nieuwsfeiten. Het volk van Israël kwam geregeld weer in het nieuws. Trump kwam aan de macht in de Verenigde Staten. In Syrië dreigt een humanitaire ramp. En Iran bouwt voort aan zijn machtsbasis. Turkije probeerde de invloed op de wereld te vergroten. En orkanen hebben huis gehouden in delen van de wereld. En landelijk stond veel in het teken van de gehouden verkiezingen en de lange formatie die daarop volgde. En de ontmanteling van de christelijke overblijfselen ging gestaag verder. De zondag, het huwelijk, het leven, niets lijkt meer veilig te zijn. En ook op ons dorp is er veel gebeurd. De onthechting en de ontvlechting van de aloude kerkelijke structuren vond volop plaats. En meer moet Urk mee met de vaat der volkeren. En verliest het ook langzaam maar zeker haar christelijk karakter. En ook persoonlijk zullen we allemaal zo onze eigen herinneringen overhouden aan het jaar 2017. Meerdere van ons hebben de gang moeten maken naar het graf om een geliefde weg te brengen. En anderen die kregen te maken met zorgen en met moeite in het gezin. Ze waren er, die werden opgenomen in het ziekenhuis. En anderen merkten het, ouder worden, dat gaat ook gepaard met gebreken. Het jaar 2017 was voor sommigen ook een jaar waarin de vreugdevolle dingen mochten gebeuren. Kinderen die werden geboren, huwelijken die zijn gesloten. Ze zijn er die mochten slagen voor een examen of die promotie hebben mogen maken op hun werk. En zo zouden we nog wel even door kunnen gaan. Maar het jaar 2017 loopt nu naar het einde. En dan komen er allerlei gedachten en allerlei herinneringen bij ons boven aan het jaar dat voorbij is gevlogen. Maar hoe laat zal het nu zijn in de hemel? Met eerbied gesproken, welke tijd geeft Gods horloge nu aan? Zal het in de hemel spoedig oudejaarsavond zijn? Want eenmaal komt het moment dat in de hemel de oudejaarsavond aanbreekt. En dat Christus Jezus zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. En de dag van de grote afrekening zal plaatsvinden. En op die dag zal de wereldoogst aanbreken. Als de cijfers op Gods klok 12 uur aanwijzen, zal die wereldoogst plaatsvinden. En de Heere die geeft aan Johannes een gezicht in een visioen, zicht op deze dag. En dat brengt ons bij ons tekstgedeelte. En als thema zetten we boven de prediking: tweeërlei oogst op de laatste dag. Twee gedachten eigenlijk, heel simpel vanuit de tekst komt ook aan de orde. In de eerste plaats de graanoogst en in de tweede plaats de wijnoogst. Tweeërlei oogst op de laatste dag. De graanoogst en in de tweede plaats de wijnoogst. Het boek Openbaring is geen eenvoudig boek. Het is een boek vol met allerlei visioenen. En de Heere laat op die wijze aan Johannes zien waar heel de wereldgeschiedenis op uitloopt. En vanuit verschillende gezichtspunten wordt daar steeds weer aandacht voor gevraagd. Het is ook niet gemakkelijk om het boek Openbaring goed in te delen. Maar wel zien we door heel dat boek eigenlijk die rode draad. Die loopt van het heden, dat wil dus zeggen de tijd van Johannes, naar de toekomst. Het eindoordeel en het nieuwe Jeruzalem. En daarbij vallen zo een heel aantal zaken op. Bijvoorbeeld dat steeds dat getal 7 terugkomt. Die 7 brieven in Openbaring 2 en 3. De 7 zegels in Openbaring 5 tot en met 8. De 7 bazuinen. Openbaring 8 tot en met 11. En 7 violen, 7 schalen. Openbaring 15 en 16. 7, het getal van de volheid, is dus een belangrijk getal in het boek Openbaring. Het blijkt echter wel dat we het boek Openbaring nou niet echt chronologisch kunnen en mogen lezen. Want zowel het 6e zegel in Openbaring 6 als de 7e bazuin in Openbaring 11 beschrijven de oordeelsdag. Toch gaat het visioen daarna wel weer verder. En we zien dus eigenlijk dat al die visioenen intenser worden. Het gaat in het boek Openbaring naar een climax toe. En onze tekst bevindt zich dan in hoofdstuk 14. En het volgt op die 7 bazuinen. Maar het staat nog voor hoofdstuk 15, waar die 7 engelen met de 7 plagen zich aankondigen. En die 7 schalen worden uitgegoten over de aarde. Maar nadat die 7 zegels zijn geopend en die 7 engelen op de bazuin hebben geblazen, mag de apostel een nieuw visioen ontvangen. En dit visioen, dit zicht, maakt indruk op hem. Want we lazen dat. En ik zag en zie. Hij staat vol spanning voor datgene wat hij gaat zien en ziet. Zoals dat bij jullie kan zijn, jongens en meisjes. Je staat voor het raam in de woonkamer en ineens zie je aan de overkant van de weg iets bijzonders gebeuren. En je roept je moeder er gauw bij en zegt: moet je nou eens kijken, kijk daar nou eens. En zie. Let goed op. Vestig je aandacht op datgene wat komen gaat. Wat ziet Johannes dan? En ik zag en zie een witte wolk. En op de wolk was één gezeten, des mensenzoon gelijk, hebbende op zijn hoofd een gouden kroon en in zijn hand een scherpe sikkel. Hij ziet iemand op een wolk. Een witte wolk. En wit is de kleur van de reinheid, van de heiligheid. En op die wolk ziet hij iemand zitten, komende op de wolken des hemels. Dat wijst dus op de Heere Jezus Christus. Ja, van hem had Johannes al gehoord. In het eerste hoofdstuk had hij het al gezien en gehoord. Zie, hij komt op de wolken. Iets wat de Heere Jezus ook zelf had gezegd toen hij rondwandelde op de aarde. En hij toen al sprak over zijn wederkomst. En we dat lezen in Matteüs 24, waar de Heer Jezus zelf heeft gezegd. En als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des Mensen. En dan zullen al de geslachten der aarde wenen. En zullen de Zoon des Mensen zien, komen op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid. En als de Heere Jezus zich moest verantwoorden voor Caiaphas, zegt hij ook, van nu aan zult gij de Zoon des Mensen zien, zittende ter rechterhand Gods, en komende op de wolken des hemels. We zouden kunnen zeggen dat het de vervulling is van die aloude profetie van Daniël. Als we immers bij Daniël lezen in het 7e hoofdstuk. Verder zag ik in de nachtgezichten en zie, er kwam een met de wolken des hemels als eens mensenzoon. En hij kwam tot de oude van dagen en ze deden hem voor dezelfde naderen. En nu mag Johannes op Patmos, mag hij dus zien die terugkomst van de Zoon des Mensen. Hij verschijnt in heerlijkheid en in majesteit. Hij zit op een wolk. Hij zit, dat wijst dus op de rust die hij heeft. En in de Bijbel is de wolk toch een teken van Gods aanwezigheid. Denk maar aan dat gebeuren bij de Sinaï of bij de inwijding van de tempel. Ook toen was de wolk teken van Gods tegenwoordigheid. Hoe anders is deze komst vergeleken met zijn eerste komst? Toen kwam hij als een kindje, hulpeloos neergelegd in die kribbe. Ontdaan van alle goddelijke luister kwam hij in een dienstknechtgestalte. Zijn wieg was een kribbe. Hij kwam als de man van smarten. En hij had geen gedaante nog heerlijkheid dat iemand hem maar begeerd zou hebben. Maar nu ziet Johannes zijn heiland terugkomen, met eer en met heerlijkheid gekroond. De doornenkroon die hij in zijn vernedering moest dragen, is afgelegd. Nu draagt hij een gouden kroon, die spreekt van zijn majesteit en van zijn kracht. Het is de overwinningskrans die hij draagt als de koning der koningen en de Heere der heren. En hij heeft de teugels van het wereldbestuur heeft hij in zijn hand. Want in zijn hand draagt hij, zo lazen we, een scherpe sikkel. In het rechtshuis was hij in de handen gekomen van de soldaten. Die maakten van hem een spotkoning. Deden een doornenkroon op zijn hoofd. Trokken hem die purperen mantel aan. En hij kreeg in zijn hand een rietstok als scepter gedrukt. Nu ziet Johannes hem met een scherpe sikkel in zijn hand. En zo'n sikkel is nou het gereedschap dat nodig is om de oogst binnen te halen. Het geeft dus aan dat de Heere Jezus de oogst gaat inzamelen. Het tijdstip van de wereldoogst is aangebroken. Dat is de situatie die onze aandacht vecht. Het moment van de grote wereldoogst is aangebroken. En van dat beeld mogen wij nou ook niks missen, want de Heere wil ons daarmee voorbereiden op die grote wereldoogst. En dan zal een ieder van ons worden geoordeeld. En dan telt uiteindelijk maar één vraag. Wat dunkt u van de Christus? Hoe staat u tegenover hem? Wie is de mensenzoon voor u geworden? Toe. Zeg nou eens hoe dat ligt in het binnenste van uw hart. Want alleen die in hem gelooft, wordt niet geoordeeld. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. En de toorn van God rust op hem. En zo zien we dat de Heere Jezus Christus gereed staat om zijn sikkel op de aarde te werpen. En dan zal die grote wereldoogst beginnen. En wee hem en wee haar die de Heere Jezus dan niet kent als zijn of haar zaligmaker. Want die zullen niet vallen onder die graanoogst. Maar dat is immers die eerste oogst die Johannes beschrijft. En dan ziet hij een andere engel, vers 15. De vierde inmiddels alweer, na die drie engelen die in de versen 6 tot en met 13 het oordeel hebben aangekondigd, dan ziet hij een andere engel uit de tempel komen. En met de kanttekeningen kunnen we denk ik zeggen dat het hier gaat om de tempel die in de hemel is, zoals vers 17 dat ook beschrijft. De tempel, de plaats waar de Heere woont en troont. Deze engel die komt dus uit de onmiddellijke tegenwoordigheid van God de Vader. En die engel die roept het als boodschapper van God de Vader, roept het de verheerlijkte Christus toe. Vers 15. Zend uw sikkel en maai, want de uren om te maaien is nu gekomen, terwijl de oogst der aarde is rijp geworden. Die engel die komt dus als zendbode van de Vader tot de Heere Jezus. Had de Heere Jezus het al niet gezegd, van die uren weet niemand, nog de engelen die in de hemelen zijn, dan alleen God de Vader. En God de Vader die geeft nou het sein wanneer het maaien kan beginnen. En de Zoon doet wat de Vader hem opdraagt. En de Zoon des mensen is verschenen met die sikkel. En als het ogenblik voor de oogst daar is, kan het maaien beginnen. Ziet u, op het moment dat het de tijd is in de hemel. God bepaalt zelf het moment van de oudejaarsavond van deze wereld. En als dat moment er is, zendt God zijn engel, zijn dienstknecht, om aan de Zoon des mensen bevel te geven dat het sikkel in het koren kan worden geslagen. Dat moment wordt dus in de hemel bepaald. Het moment dat Gods kinderen worden binnengehaald in die hemelse schuren, bepaalt God. Ja, dat is ontdekkend voor ons mensen die graag zelf het tijdstip willen bepalen. En wij zouden graag God willen voorschrijven het moment van ingrijpen. Maar hier zien we dat God het juiste moment bepaalt en weet. Het gaat om zijn tijd. Nou, als wij om ons heen kijken, dan kunnen we wel eens het gevoel hebben, nou, nu zou de Heere toch moeten komen. Er is zoveel onrecht en er is zoveel leed op deze wereld. De secularisatie neemt toe. De islam rukt op. Maar de Heere werkt anders. Zijn klok is bepalend voor het moment van ingrijpen. En God komt geen uur te vroeg, nog te laat. Want de oogst moet rijp zijn. Het slot van vers 15. Terwijl de oogst der aarde rijp is geworden. De Heere zendt dus zijn sikkel niet eerder totdat die oogst der aarde is rijp geworden. En het gaat hier dus om een rijpingsproces. Zoals het graan regen nodig heeft, droogte nodig heeft, zon nodig heeft om te gaan rijpen, Zo is het ook met de wereldgeschiedenis. En op het moment dat de koren is gerijpt, kan de oogst plaatsvinden. En dan wordt het graan, wordt dan de voorraadschuren binnengereden. Gods volk wordt thuisgehaald. Ze zijn rijp voor de hemel. Maar er gaat wel een heel rijpingsproces aan vooraf, voordat de wereld daar rijp voor is. Alle uitverkorenen moeten worden toegebracht. Pas als hun getal vol is, zal die dag plaatsvinden. Vanuit het oosten, het westen, het noorden en het zuiden zal dat koren gaan rijpen. En zo is heel de wereldgeschiedenis onderweg naar het moment dat het zijn vanuit de hemel wordt gegeven. Ze zijn rijp geworden. De sikkel mag erin worden geslagen. Dat geldt wereldwijd, dat er een rijpingsproces plaatsvindt. Maar dat rijpingsproces vindt toch ook plaats in het leven van Gods kinderen. En voordat de graanoogst plaatsvindt, droogt het graan, verdort het graan en sterft het af. En de verbinding tussen de halmen en de aarde is verdord. Rijpen betekent in dat opzicht ook afsterven. En ligt dat nou ook niet zo in het geestelijke leven? Dat er een afsterven is aan de aarde. Een afsterven aan de wereld. Een afsterven aan alles wat de wereld biedt aan zonde en aan goddeloosheid. Een afsterven van de oude mens. De zonde steeds meer haten en steeds meer ook gaan vlieden. Steeds kleiner worden in jezelf. Steeds groter zondaar worden naar eigen beleving. Maar zo krijgt Christus Jezus ook steeds meer waarde. Ook hierin zien we toch een rijpingsproces bij Gods volk. Ja, daarvoor is ook soms die tranenregen nodig. Waarin tranen van berouw vallen over de zonde die zijn bedreven in het leven. Ook kan er wel eens de droogte nodig zijn. Van beproeving en van moeite. Waardoor de weg van Gods volk, van ook Gods volk, door het donker lijkt te gaan. Of is daar de zonneschijn van de zon der gerechtigheid, waarin ook zoveel vreugde wordt ervaren. Maar zo rijpt de Heere zijn volk ook voor de dag van de oogst. En apostel Johannes, die mag dan duidelijk zien dat de Zoon des Mensen het zelf is die de oogst binnenhaalt. Vers 16. En die op de wolk zat, zond zijn sikkel op de aarde, en de aarde werd gemaaid. En hoe rijk zal dat niet zijn, kind van God in ons midden? Als je voor altijd verlost mag zijn van je zondige ik. Als je nooit meer beproefd wordt. Als je altijd Gods eer mag bedoelen. Nooit meer zondig. Geen druk meer. Geen vervolging meer. Geen strijd meer. Een dag van blijdschap voor Gods kerk. Maar het zal toch ook een dag van blijdschap zijn voor de maaier, de verheerlijkte Christus. Want wat heeft hem dat zaaiwerk niet een moeite gekost? Om de oogst binnen te kunnen halen, heeft hij zelf als een tarwekorrel in de aarde moeten vallen en moeten sterven, opdat hij veel vrucht zou voortbrengen. Het ging bij hem ook door lijden heen. Vele tranen heeft hij laten vloeien. Toen hij zag op de onbekeerlijkheid van Jeruzalem. En hij zweette druppels bloed. Toen hij zag wat er op hem afkwam. En aan het kruis leed hij bittere pijnen. Zijn leven was een leven van strijd en van lijden. Met tranen heeft hij gezaaid, maar juichend zal hij maaien. Hij krijgt de opdracht om de sikkel erin te slaan. Ja, want deze oogst die staat bijzonder met hem in verband. Hij zond zijn sikkel op de aarde. Want het koren dat gemaaid wordt, dat zijn nou de verlosten des Heren die hij heeft gekocht met zijn bloed. Ze behoren hem toe. En wat een vreugde zal voor Christus die dag ook zijn, als hij ze mag binnenbrengen in de schuren, als hij ze de plaats mag wijzen waar ze voor eeuwig hem mogen grootmaken. En zo mag dus het koren als eerste worden binnengehaald. De oogst van de kerk vindt als eerste plaats. Eerst wordt dus de kerk in veiligheid gebracht. Pas daarna het oordeel. Zoals Noach eerst in de ark kwam voordat het oordeel losbarstte. En Lot eerst Sodom werd uitgeleid voordat de stad ten onder ging. En zo worden de gelovigen ook eerst de hemel binnengeleid. En de oogst die werd afgemaaid met een scherpe sikkel, zo lezen. Een scherpe sikkel. Dat wil ik zeggen dat het oordeel zuiver zal zijn. Niets zal achterblijven omdat het afstoot op de botheid van de sikkel. Ja, zo kan het in het natuurlijke wel eens zijn als een sikkel bot is. Dan kan er wel eens koren achterblijven dat er niet binnenkomt in de voorraadschuren. Maar de scherpte van de sikkel is nou de garantie dat niets zal achterblijven van datgene wat gerijpt is voor de oogst. Niet één halm blijft erachter. Niet één gekrookt riet blijft erachter. De sikkel is immers een scherpe sikkel. En heel de wereldgeschiedenis loopt uit op die dag van Christus Jezus. Alles zal hem onderworpen zijn. En nu heeft de Satan nog veel macht. En is er nog zoveel ongeloof. Maar het koningschap van Christus Jezus loopt uit op die glorieuze dag. Als hij met de sikkel zal gaan slaan en al de graan zal binnenhalen, mag hij uw koning zijn. Mag jij nou door genade rijpen voor deze dag? Kus toch de Zoon. Eer het te laat is en u zou vergaan op de weg. Achter zijn bloed alleen is er veiligheid. Alleen achter het werk en achter het borgwerk van de Heere Jezus bent u veilig in het uur van het gericht. En vlucht dan met de zonde van uw leven tot deze Christus. Want wie op de oudejaarsavond van deze wereld niet behoort bij die graanoogst, die zal met de wijnoogst worden vertreden. Dat zien we in onze tweede gedachte. De wijnoogst. Want er is ook nog een andere oogst. Maar nadat de gelovigen ook veilig zijn binnengehaald in die hemelse schuren, komt er een andere engel uit de tempel. We zien dat in vers 17. En deze engel heeft ook een scherpe sikkel in zijn hand. Ook deze engel komt dus uit de hemel. Straf en oordeel komen dus ook van God. Het is waar, God is liefde. Maar de liefde God zal de schuldige geenszins onschuldig houden. God is een wreker van degene die hem niet eert en die hem niet lief heeft. En dan zendt hij vanuit de hemel zijn dienstknechten om het oordeel uit te voeren. Gods toorn, we kunnen het zeggen, dat is gekrenkte liefde. Die hier op aarde Gods Zoon, het grootste geschenk van Gods liefde, veracht. Die krijgt op de dag van de wereldoogst te maken met de toorn van God. Er valt wel wat op, en als u goed hebt gelezen, is het u misschien al opgevallen. Het valt ons op dat niet zoals bij de graanoogst, die oogst wordt uitgevoerd door de Zoon des Mensen, maar dat het hier plaatsvindt door een andere engel. Bij de graanoogst is die Zoon des Mensen sterk betrokken. Wanneer de gekochten des Heren bijeen worden vergaderd, heeft de Heere Jezus Christus, mag ik het zo zeggen, daarin de hoofdrol. En hij is zelf bij die korenoogst aanwezig en doet de oogst der aarde afmaaien. Bij de wijnoogst ligt het anders. Dat laat hij aan zijn dienstknechten, de engelen, over. Aangrijpend wat hierin achter ligt. De Zoon des Mensen zal zich dan niet meer bezighouden met de ongelovigen. Voor hen heeft hij dan geen belangstelling meer, omdat zij in dit leven voor hem nooit belangstelling hebben getoond. Op aarde heeft hij hen genodigd en geroepen tot de zaligheid, maar ze hebben er niets mee gedaan. En als de oudejaarsavond dan valt over de wereld, dan laat de Heere Jezus hen aan hun lot over. Hij trekt zijn handen van hen af en zijn dienstknechten zullen het rechtvaardige vonnis voltrekken. En dan ziet Johannes in vers 18 opnieuw een engel komen. En die engel die komt van het altaar. Het altaar, de plaats waar het bloed van de verzoening is gestort. Maar bij dat altaar, als we een aantal hoofdstukken terugbladeren in Openbaring 6, zijn er ook de zielen van degenen die gedood zijn om het woord van God en om hun getuigenis. Want we lezen in Openbaring 6 vers 9, waar het ook staat: toen het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van hen die gedood waren om het woord Gods en om de getuigenis die zij hadden. En zij riepen ook met een grote stem: hoe lang, o heilig en waarachtige heerser, oordeelt en breekt gij ons bloed niet van degenen die op de aarde wonen? De zielen van de martelaren, die roepen dus om de wraak over Gods vijanden. En ze roepen om de verlossing van de gemeente van Christus op aarde. Maar dan lezen we in Openbaring 6 dat zij nog een moment moeten wachten. Maar als de laatste is binnengehaald, dan wordt het geroep van die martelaren gehoord. En dan kan de wraak losbarsten. En treedt de engel naar voren om uiteindelijk te spreken met vuur. Het vuur waarmee de goddelozen worden vernietigd. Het vuur van het oordeel. Want met luide stem roept deze engel de andere engel toe. Opnieuw vers 18. En een andere engel kwam uit van het altaar die macht had over het vuur. En hij riep met een groot geroep tot degene die de scherpe sikkel had, zeggende: zend uw scherpe sikkel en snijd af de druiftakken van de wijngaard ter aarde, want de druiven zijn rijp. De druiven zijn tot ontwikkeling gekomen en dreigen te barsten. Voelt u? Ook hier een rijping tot de oogst. Er is een groei, een rijping in de goddeloosheid. De zondige cultuur volgt ook een rijpingsproces. Zien we niet in ons eigen land een toenemende bandeloosheid, een toenemende goddeloosheid. En steeds meer maakt de mens zich wetten naar eigen inzichten. En het verstand en de reden duldt geen tegenspraak. En de mens die is zichzelf tot norm geworden. En de afval Hand over hand neemt ze toe. Iedereen doet waar die zelf zin in heeft. Dat kan uiteindelijk toch niet doorgaan. En zo zien we dat de aarde zich ook rijpt voor die oordeelsdag. Zoals we dat zagen bij Sodom en Gomorra. Dat het was tot het moment dat voor God de maat vol was en het oordeel kwam. De Statenvertaling die spreekt dan over de druiftakken van de wijngaard. Misschien kunnen we beter spreken over de trossen van de wijnstok. Van de wijnstok, dat laat ook iets meer zien van het enkelvoud. Want al die mensen, ze zijn geestelijk één. Eén in hun verdorven aard. En één in hun zondige levensstijl. En ze vinden elkaar in hun goddeloosheid. Ze missen allen het leven met de Here. En als we dan opletten wie deze mensen zijn, hoeven we echt niet te denken dat dat alleen maar de criminelen zijn. De grote bandieten, de hoeren of de oplichters. In die wijnoogst. Er kunnen ook keurige nette mensen onder behoren. Mensen die elke zondag onder een degelijke prediking zitten. Die scheiding wordt niet allereerst voltrokken tussen wereldse mensen en kerkmensen. Die scheiding kan gaan dwars door een gemeente. Dwars door de avondmaalstafel. Dwars door de gezinnen. Dwars door de huwelijk. Wie Jezus Christus niet in waarheid kent als zijn verlosser, die zal vertreden worden. Hoe ligt dat nou in u of jouw leven? Misschien was u er elke dienst in 2017. U hebt de verenigingen bezocht. Jij kwam op de catechisatie. De Bijbel is trouw ook opengegaan elke morgen en avond. Ja, zondag en zondag kun je hebben gehoord van die weg ter ontkoming die er ligt in de Heere Jezus Christus. Maar kent u hem nou ook met uw hart? Heb je de Heere Jezus Christus nou ook echt lief gekregen? Heb je leren wegschuilen achter hem? Bent u ontdekt aan zonde en schuld, ook als een reddeloze in uzelf uitgegaan tot hem? Want wie hem niet kent, en wie achter zijn bloed geen veilige wijk heeft gevonden, die valt wel onder de wijnoogst. En dat is ook de klem van dit hoofdstuk. Want dan ziet Johannes hoe de engel zijn sikkel op de aarde zendt en de druiven van de wijngaard der aarde afsnijdt en ze werpt in de wijnpersbak van Gods toorn. Vers 19. De engel die gaat Gods oordeel uitvoeren. En de wijngaardenier die werpt dan die druiven in de perskuip en daar worden ze met hun voeten verpletterd en vertreden. Zo zal het gaan met de ongelovigen en de goddelozen. Ze zullen onder Gods toorn worden verpletterd. Voelt u de klem? Wie onbekeerd blijft, die zal worden vertreden. Dat gebeurt allemaal buiten de stad. Buiten Jeruzalem. En de gemeente van God blijft ongedeerd, maar buiten de woonplaats van de gezaligden zullen de ongelovigen worden vertreden. Buiten de stad, dat laat dus iets zien van buiten gesloten zijn. En de wijnpersbak van Gods toorn wordt buiten de stad getreden. De straf op de zonde is uitbanning. En buiten de eeuwige woning van God zullen ze de straf moeten dragen. En dan zien we eigenlijk ineens dat het beeld van de wijnoogst eigenlijk gaat veranderen van het een op het andere ogenblik in het beeld van een veldslag. Een veldslag waarin er ontzettend veel bloed vloeit. Een ingrijpend oorlogstafereel. Een onophoudelijke stroom van bloed. 1600 stadien ver. Dat is 4 × 4 × 10 × 10. Een volheid in de hoogste mate. Al het werelds, al het zondige, allen die de Heere Jezus niet kennen, die zullen te gronde gaan in het verderf. En de eindnederlaag van de antichrist en van zijn aanhangers wordt getekend in dat beeld van die geweldige slachting en van die huiveringwekkende stroom van bloed. Een duizelingwekkend beeld, dat bloedbad. Het laat de grootheid en de volheid van Gods wraak zien. God is de grote overwinnaar. En er komt een dag dat Gods recht zal zegevieren. Zijn volk zal er met hemels gejuich de hemelse voorraadschuren worden binnengeleid. Maar al zijn vijanden, die zullen worden verdelgd. Dat is de boodschap van de oudejaarsavond van deze wereld. Dat is de boodschap op oudejaarsdag 2017. En voelt u, voel jij de klem ervan? Waar het op aankomt, eeuwig wel of eeuwig wee. Een jaar lang mocht het woord van God worden verkondigd. Een jaar lang werden de twee wegen u voorgehouden. Mocht het zaad van de wedergeboorte worden gestrooid over uw levensakker. En we zijn weer een jaar dichter bij die wereldoogst gekomen. Maar waarvoor bent u nu gaan rijpen in het achterliggende jaar? Voor die hemelse voorraadschuren? Of voor de wijnpersbak van Gods toorn? En laten we die vraag nou niet van tafel vegen. Wat zou er met u gebeuren? Als vanavond de sikkel erin wordt geslagen. Duw die vraag niet van u af. Drink die vraag vanavond ook niet van u af. En feest het nog minder van je af. Uw, jouw en mijn houding tegenover de Heere Jezus Christus is daarbij bepalend. Wie hem nog niet heeft leren kennen als de zaligmaker, die heeft de vrees. En wat klaagt deze oudejaarsdag je dan aan? Het hele jaar door heeft de Heere mest om uw levensboom gelegd. Het woord van God meer dan 100 keer mocht het klinken vanaf de kansel. Misschien wel 1000 keer is het achterliggende jaar de Bijbel in je leven opengegaan. En telkens opnieuw nodigde de Heere je tot het heil en bood hij je de zaligheid in de Heere Jezus Christus aan. Maar wat nu? Als lauwheid, laksheid, traagheid, onverschilligheid je antwoord was. De Heer die je nog zoveel zegeningen heeft gegeven. Maar als je er niet mee bent gekomen tot Hem. Als dat je leven is. Dan ben je de achterliggende 12 maanden gerijpt. Voor die wijnpersbak van Gods toorn. Voelt u de ernst dat u maar één hartslag verwijderd bent om voor eeuwig vertreden te worden buiten de stad van God. O, luister dan op deze oudejaarsavond naar het woord van de Heer, die het je toeroept: wend u naar mij toe en wordt behouden, o alle gij einden der aarde. Bij Christus Jezus is er nog zaligheid te verkrijgen. Het is waar, het is oudejaarsdag, maar nog niet de oudejaarsavond van deze wereld. En het kan nog, want in zijn bloed ligt er nog verzoening voor al uw zonden. Buig dan in deze laatste uren van het afgelopen jaar uw knieën en smeek de Heere om genade en om ontferming. En vlucht met al uw schuld en ellende tot de Heere Jezus Christus. En u of jij, die door genade u het eigendom mag weten van de Heere Jezus Christus, en dan leeft u ook toe naar de oudejaarsavond. Maar wel die avond waarop die heerlijke toekomst zal aanbreken en de vernederde zaligmaker die we mogen gedenken met de kerstdagen zijn komst terug zal komen als de verheerlijkte zaligmaker om zijn duur gekochte volk ook bij zich te halen. En die oudejaarsavond, die zal onvergetelijk zijn voor allen die dan een bekende mogen ontmoeten. Ja, die hun zaligmaker mogen ontmoeten. Want die oudejaarsavond zal overgaan op een nieuwjaarsmorgen waarop nooit meer een einde komt, maar die dag waarop voor eeuwig het Lam Gods mag worden aanbeden en mag worden grootgemaakt. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, doe het ons toch verstaan. De ernst van ons leven. De oudejaarsavond van de wereld die aanstaande is. En niemand van ons weet wanneer. Maar we zien toch hoe de druiven zich rijpen om vertreden te worden. Hoe de wereld zich opmaakt en roept om gestraft te worden. En dat uw recht zal geschieden. En uw volk en kinderen die ook zo verdrukt kunnen worden. En in de verdrukking leven en dreigen ten onder te gaan. Heere, laat uw komst dan toch mogen komen. En laat ons hart met verlangen daar naar uit mogen zien. Dat we die dag mogen verwachten met een groot verlangen. Dat u, o Heere Jezus Christus, zal terugkomen op de wolken. Heere, wat in het rijk van de natuur niet kan, kan bij u toch wel. Wat zich nog rijpt voor de wijnoogst. Maak gij er toch graan van. Wilt u zulke harten wederbaren door de werking van uw Heilige Geest. En wilt u in zulke levens komen te werken. En als we zo onderweg gaan naar de oudejaarsnacht, nog een paar uren verwijderd van het nieuwe jaar, dan bidden we, Heere, doe verzoening over alles wat tekort was, ook op de kansen, in de bediening van uw woord, onder de kansen, in het luisteren ernaar, in alles wat we hebben gedaan, in de achterliggende weken, maanden, het hele jaar. Doe genade verzoening over onze zonde. En ga met ons als we op weg gaan naar nieuwjaarsdag. Schenk in het bijzonder ook onze jongeren wat ze nodig hebben. Opdat ze zich vanavond niet te buiten gaan met de wereld. En zouden leven als een wereldling. Maar dat ze ook mogen verstaan hoe nodig het is om het nieuwe jaar met u te beginnen, op de knieën, in afhankelijkheid van u. Gedenkt u zo heel de gemeente en wil ons zo geven dat we in afwachting, in verwachting van u de Heere, mogen toeleven naar die dag. En leid ons in alle opzichten door uw woord en door uw geest. En wilt u zo in onze harten werken tot eer en verheerlijking van uw grote naam, die heerlijk is, opdat ons leven een loflied mag zijn op uw grote werken, om Christus wil, uit genade. Amen. We willen nog gaan zingen uit de 79ste psalm en daarvan het 4e vers. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven, ons euveldaad wordt ons uit gunst vergeven. En ook het 7e vers. Zo zullen wij zingen van geslachten tot geslachten. Uw trouw, uw roem, uw onverbindere krachten. 4 en 7 van 79 en we doen dat staande. heen in vrede met u dragende de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.